Gemeente, de enige mededeling die ik vooraf heb is die betreffende de collecten. De collecten zijn vandaag bestemd voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas en volgende week voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 31, bemint den Heer Gods gunstgenoten, 31 vers 19. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vanmorgen in het eerste hoofdstuk van het boek Jozua, de verzen 10 tot en met 18. Jozua 1, de verzen 10 tot en met 18. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Toen gebood Jozua de ambtlieden des volks zeggende, gaat door het midden van het leger en beveelt het volk zeggende, bereid teerkost voor uw lieden, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat om te erven het land het welk de Heere uw God uw lieden geeft om te beërven. En Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten en de halve stam van Manasse, zeggende, gedenkt aan het woord het welk Mozes, de knecht des Heeren, ulieden geboden heeft, zeggende, de Heere, uw God, geeft ulieden rust en hij geeft u dit land. Laat uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee blijven in het land dat Mozes ulieden aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar gij lieden zult gewapend trekken voor het aangezicht van uw broeders, alle strijdbare helden, en zult hen helpen, totdat de Heere uw broeders rust geven als uw lieden, en dat zij ook erfelijk bezitten het land dat de Heere uw God hun geeft. Als dan zult gij lieden wederkeren tot het land uw erfenis, en zult het erfelijk bezitten dat Mozes, de knecht des Heere, uw lieden gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, tegen de opgang der zon. Toen antwoordde zij Jozua zeggende, al wat gij ons geboden hebt, zullen wij doen. En al om waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan. Gelijk wij in alles naar Mozes hebben gehoord, alzo zullen wij naar u horen. Alleenlijk dat de Heere uw God met u zij, gelijk als hij met Mozes geweest is. Alle man die uw mond wederspannig wezen zal en uw woorden niet horen zal in alles wat gij hem gebieden zult, die zal gedood worden. Alleenlijk wees sterk en heb goede moed. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Jozua 1 en daarvan het 16e vers. Toen antwoordden zij Jozua zeggende, al wat gij ons geboden hebt zullen wij doen, en al om waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Genadige en barmhartige God, die een toevlucht zijt in de dag der benauwdheid, die een helper zijt voor alle die verdrukt en in nood verkeren, die een genade God zijt en u zelf ook zo openbaart, met name in de Heere Jezus Christus, die gij in deze wereld gezonden hebt om de schuld van uw volk uit uw boek weg te nemen en uit te delgen, en die uw geest gegeven hebt om in de harten van mensen plaats te maken en daar de vrezen van uw naam te planten. Tot u mogen wij vanmorgen opzien, Heere. Tot u mogen wij komen met onze noden, met onze zorgen en met onze beden. En u weet wie wij zijn. En ondanks dat u weet wie wij zijn, geeft u ons toch het voorrecht om tot u te mogen gaan, voor uw aangezicht te treden en de troon der genade te bezoeken. Hoewel u weet, Heere, dat ons leven niet deugt, u hebt het zelf vanmorgen ook weer gezegd, als u ons uw heilige wet voorhoudt en als u ons zelf dan maar de conclusie laat trekken, als wij in de spiegel van die wet kijken, dan moeten wij toch wel eerlijk tot de gevolgtrekking komen dat er in ons leven niets deugt. Als uw geboden als de norm naast ons leven gelegd worden, Heere, dan schieten we op alle punten tekort. En dan is er zoveel wat daarvan afwijkt. En als ge dan ook nog doet naar datgene wat in de wet geschreven is, namelijk vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, als gij over de overtreders van uw heilige wet uw oordeel uitspreekt, uw vonnis velt, en als u dat dan ook nog zou gaan uitvoeren, Heere, wie ons er zou dan voor u kunnen bestaan? En toch zijn we er nog. En zijn we nog in het land der levenden, zijn we nog onder de prediking van het evangelie en vergunt u het ons ook nog om naar uw genadetroon toe te komen. Om tot u te bidden, tot u te spreken, kon het zijn ook met het hart. Wat een wonder, Heere, dat u nog zo langmoedig zijt en zo verdraagzaam en zo groot van goedertierenheid. We staan daar vaak niet bij stil, we leven daar vaak helemaal langs heen, maar het zou ons toch elke dag weer een wonder moeten zijn dat u ons nog met zoveel gunsten omringt en met zoveel weldaden overlaat. Dat het ons aan niets ontbreekt. Het zou ons toch wel bijzonder een wonder moeten zijn elke dag en bijzonder ook wel elke zondag dat gij nog met het evangelie van uw genade tot ons komt en dat u het ons niet alleen maar laat horen dat er ontkoming is, om het bij die mededeling te laten, maar dat u ons ook nog oproept en welmenend oproept om die weg die gij wijst te gaan en dat heil dat gij aanbiedt aan te nemen en in die zaligmaker die gij laat prediken te geloven, ja, dat u nog verder gaat en dat u door uw heilige geest zelf die keus in een mensenhart legt en zelf dat geloof in een mensenziel plant. Heere, wat zijt gij een goeddoend en een genadig God. En van u moeten we het ook hebben, Heere. Van onszelf hebben we niets. Ja, schuld en ongerechtigheid en onreinheid. En meer zal het niet zijn wat wij van onszelf hebben. Maar als we het dan van u mogen verwachten, Heere. Van u, de God die het mildelijk geeft en niet verwijt. Dan kan er nog voor zulke onwaardige mensen nog hoop zijn. Ja, dan geeft gij zelf in onze nooddruft nog alles wat nodig is voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Heren, mogen we zo tot u opzien vanmorgen. Als we zo meteen weer het evangelie gaan beluisteren en verder lezen in het boek Jozua. Als we opnieuw zullen gaan horen hoe gij vroeger gewerkt hebt, laat onze verwachting dan ook van diezelfde God zijn die toen zo wonderlijk werkte en die toen verlossingen schonk En die toen bemoedigingen gaf en die toen uitredde uit de nood. Laat het ons om u en om uw genade te doen zijn, Heere. En als we dan naar dat evangelie uit het boek Jozua gaan luisteren, past het dan toe over zoveel eeuwen heen aan onze harten en in de tijd en in de omstandigheden waarin wij nu leven. Neem gij zo redenen uit uzelf, want in ons vindt u ze niet. Neem redenen uit uzelf om ons nog te gedenken en ons nog met uw rijke gunsten te omringen. En vergeef, o God, al onze zonden. En laat het dierbaar bloed van de Heer Jezus ons tot reiniging mogen dienen. Opdat onze zonden mogen worden afgewassen. En laat de geest die Hij verworven heeft zo ons regeren. Dat wij niet alleen de zonde leren kennen en belijden in ons leven. Maar dat wij ook de zonde leren bestrijden en mijden en die ontvlieden om ijverig in uw wegen te gaan. En om te doen wat u de Heere wel behagelijk is. Gedenk gij ons zo, o God. En maak zo alles nog wel. Met ons hier en met hen die niet naar de kerk konden. We bidden u met name voor hen die via de kerktelefoon ook met ons deze dienst meebeleven. We bidden voor onze zieken en voor hen die op een wel andere wijze door u beproefd worden. Laat uw genade hen ten deel vallen, Heere. En zegen ze in uw ontferming en in uw barmhartigheid. Ook in de wegen van tegenspoed. En van druk en van verdriet. Heere, zegen uw woord waar het vandaag ook gebracht mag worden. Bekwaam degene die gij tot die taak roept om dit werk ook te kunnen volbrengen in uw kracht en gesterkt door uw genade en bekwaam gemaakt door uw geest. En laat uw woord vrucht mogen dragen. Laat het tot zegen zijn, Heere, waar het gebracht wordt. En laat het mee mogen dienen aan de komst van uw koninkrijk. En als gij uw koninkrijk doet komen, Heere, dan houdt dat tegelijkertijd in dat het rijk van de boze wordt afgebroken. En dat loopt allemaal toch ook weer uit op de verheerlijking van uw naam, Heere. Wilt gij dan zo zelf ook voor de eer van uw naam zorgen? En laat de duivel het ook vandaag ondervinden dat gij hem te sterk zijt. En dat wat hij meent vast in handen te hebben, uiteindelijk door u toch wordt ontrukt aan zijn macht. En dat het overgaat in het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Heere, gedenk gij in deze wereld aan alle die moeite en verdriet hebben. Er is ook zoveel ellende, Heere. Zoveel leed. Zoveel zorg. Er is zoveel wat mensen elkaar aandoen. Aan bitterheid en aan vijandschap. Er is ook zoveel wat veroorzaakt wordt door de rampen die er in de natuur plaatsvinden en de ongelukken die veroorzaakt worden. Heren, daarin staan wij enerzijds voor raadselen. Als wij letten op de manier waarop gij de dingen bestuurt en er gebeurt toch ook niets bij geval. Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en krankheid. Onze catechismus Laat dat altijd weer en alles teruggaan op uw vaderlijke hand. En dat is ook zo, Heere. Zo gaat uw woord ons daar ook in voor. We begrijpen het lang niet altijd. Gij gaat op uw eigen wijze, uw eigen gang. En gij doet met de inwoners van de wereld naar uw eigen welbehagen. En niemand kan uw hand afslaan en tegen u zeggen, wat doet gij? En een mens zal ook moeten leren daarin te berusten, daarin vrede te hebben. Maar we mogen u toch wel bidden om uw hulp en uw kracht en uw zorg en uw bemoeienissen met hen die lijden en met hen die verdriet hebben. En met al datgene wat er in deze wereld is waar geen menselijke oplossing voor bedacht kan worden. Maar waar alleen troost bij u voor vandaan kan komen. Gedenk gij zo aan deze wereld, o God. En geef dat wij mogen verstaan dat als het om verdiensten gaat, wij er geen één hebben. En als het om waardigheid gaat aan onze kant, die bij ons ook niet te vinden is. En dat het daarom eigenlijk nog een veel groter wonder is als het nog goed mag gaan in ons leven. En als we nog dagen van voorspoed mogen kennen, dat dat nog veel onbegrijpelijker is dan wanneer we dagen van tegenspoed moeten meemaken. Heere, doe ons zo volgen. En doe ons zo volgen ook zonder vragen. Geef dat ook aan het gezin van broeder Piet Versluis, waarvan toch nu al met zekerheid moet worden vastgesteld dat hij overleden is, verongelukt in de bergen, zonder dat er een spoor van hem kon worden gevonden. Wilt u de achterblijvenden die de rouw moeten verwerken en die het verlies moeten verwerken met uw steun en met uw genade nabij zijn. En laten ze ondervinden dat gij een toevlucht zijt te allen tijden. Hoor ons, o genadige God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 144ste psalm, het eerste en het tweede vers. Gezegend zij de Heer die te allen tijden, en wat is de mens, wat is in hem te prijzen. 1 en 2 van psalm 144. Gemeente, het eerste deel van het eerste hoofdstuk van Jozua vertelt ons hoe de Heere aan deze nieuwe leidsman van Israël, deze opvolger van Mozes, bevelen heeft gegeven. En hoe hij eigenlijk voorafgaande aan de bevelen die hij gaf aan Jozua eerst beloften heeft geschonken. Dat is een merkwaardige volgorde. De Heere had ook kunnen zeggen, dit en dat moet Jozua doen. En daarna zijn belofte eraan toevoegen. Maar de Heere begint met zijn belofte. En op grond van die beloften, op grond van wat de Heere daarin toegezegd heeft, onder andere, en dat voornamelijk, dat hij in alle dingen met Jozua zijn zal, dat hij hem niet zal begeven en dat hij hem niet zal verlaten, nu niet en nooit. Op grond daarvan hoort Jozua nu wat de Heere van hem verwacht en wat hij als taak krijgt. En dan ligt er in die beloften genoegzame grond voor Jozua om zijn opdrachten te vervullen. Dan mag hij in die beloften een pleitgrond hebben en met die belofte bij de Heere werkzaam zijn, als hij er dan inderdaad voor staat om zijn opdracht om het volk in het land Kanaan te brengen, moet gaan verrichten. Wel nu, zover hebben we met elkaar dat boek Jozua gelezen. Maar het tweede deel van hoofdstuk 1 laat ons zien dat het er dan echt ook van komen moet. Het blijft niet bij dat onderhoud tussen de Heere en zijn knecht. Maar nu moet Jozua ook met de daad aan het werk. En nu moet inderdaad ook blijken dat Jozua uit die beloften van de Heere gaat leven. Bij die geweldige taak die hij krijgt om leidsman te zijn van een murmurerend volk. En om ze te brengen in een land dat bewoond wordt door heidenen die sterk zijn en die geoefend zijn in de strijd. En die bewoners zijn van sterke vestingen en burchten die eigenlijk voor de Israëlieten onneembaar zijn. En toch moet Jozua zowel het een als het ander gaan doen. Een geweldige taak dus. Die hij nooit kan volbrengen in eigen kracht, maar waar hij van ogenblik tot ogenblik de hulp en de ondersteuning van de Heere bij nodig heeft. En komt nu ook, na wat de Heere gezegd heeft tegen hem, komt nu ook openbaar dat Jozua gelooft. Hoe reageert Jozua daarop? Wat is zijn antwoord? En dan laat de Heere in zijn woord in dit tweede deel van Jozua 1 zien dat Jozua eigenlijk inderdaad terstond aan het werk gaat en dat hij daarbij twee dingen deed. Het eerste noem ik vanmorgen maar alleen. Op het tweede gaan we wat nader in. Het eerste wat Jozua deed en wat vanmorgen dus verder onze aandacht niet zal hebben, is dat hij de ambtlieden van het volk een bevel geeft. Dat zijn vertegenwoordigers van het volk die een bepaalde functie verrichten, stamhoofden zeg maar. En hij beveelt ze om door het midden van het legerkamp van Israël te gaan en het volk bevel te geven dat ze zich gereed moeten houden, dat ze ook proviant moeten meenemen, want nu zal het er binnenkort, binnen nog 3 dagen... van komen, dat ze de Jordaan zullen gaan oversteken en dat ze het land zullen gaan betreden wat de Heere hen al jaren en eeuwen geleden beloofd heeft. Jozua kan die ambtlieden niet vertellen hoe het allemaal gaan zal en wat er van dag tot dag allemaal zal plaatsvinden, maar hij weet alleen dat het gebeuren gaat en dat het volk er dus op voorbereid moet zijn. Dat zodra het bevel komt om op te trekken, ze inderdaad ook reisvaardig zijn. En dat er op dat moment niet nog eerst allerlei andere maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen. Ze moeten dan gereed zijn. Later zal dat overtrekken over de Jordaan en dat binnentrekken in het land Kanaan in het boek Jozua uitvoeriger worden besproken. En dan zullen we, als God gelegenheid geeft, daar nog wel meer de nadruk op kunnen leggen. Vandaar dat ik het vanmorgen verder maar passeer. Het tweede wat Jozua deed, dat heeft te maken met de stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse. Hij laat die mensen bij zich komen, dat zullen wel de vertegenwoordigers van de Rubenieten en de Gadieten en de Manassieten zijn geweest. Dat zijn namelijk de stammen die al een erfdeel hebben toegewezen gekregen. En toen de Israëlieten op hun tocht naar het beloofde land in het gebied van de Amorieten kwamen, aan de andere kant van de Jordaan, toen hebben ze ook dat gebied veroverd op Sihon, de koning van Hesbon, en Og, de koning van Bazan, iets noordelijker. En dat gebied, dat land, dat was vruchtbaar grasland, weidegebied, geschikt voor de veeteelt. En de stam van Ruben, als ook de stam van Gad en een deel van de kinderen van Manasse, hebben veel vee. En toen zij dat land zagen dat ze daar veroverd hadden, wat oorspronkelijk ook niet eens bij het beloofde land hoorde, toen hebben ze aan Mozes gevraagd, kunnen wij hier niet blijven? Want wij hebben veel vee en dit is uitstekend gebied voor ons vee. Mozes was daar aanvankelijk helemaal niet blij mee met dat verzoek. En hij dacht dat het al wel gauw mis zou gaan. Mis zou gaan in die zin dat die Rubenieten en die Gadieten en de helft van Manasse de verovering van het eigenlijke beloofde land dan maar aan hun broeders zouden overlaten. Zij hadden hun gebied eigenlijk al, ze konden al wonen in een stuk van het land. En dan was het gevaar groot dat ze daar inderdaad ook zouden blijven en dat de anderen het zelf maar moesten opknappen. Met daaraan verbonden nog een ander gevaar, namelijk dat als zij daar zouden gaan wonen, dat ze dan toch eigenlijk afgesneden zouden zijn van de rest van Israël. En dat dat er mogelijk heel spoedig toe zou kunnen leiden dat ze de Heere ook zouden vergeten en de dienst des Heeren ook zouden verwaarlozen en andere goden zouden gaan dienen. En die bezwaren brengt Mozes ter sprake als die mensen uit die 2,5 stam dat verzoek doen om in daar te mogen wonen. En dan reageren die mensen daarop in de zin van, nee, wees maar niet bang Mozes. Als het erom gaat om het land te veroveren, dan zullen wij meedoen. Dan zullen we onze vrouwen en onze kinderen en ons vee hier in deze streek laten met een aantal mensen om hen te beschermen. Maar wij, de strijdbare helden, zullen meegaan en we zullen zelfs voorop gaan. Rekent u op ons. En ze beloven ook dat ze de Heere niet zullen verlaten en niet zullen verzaken. Maar dat ze getrouw zullen blijven met hun God. En als dat volk zo plechtig betuigt dat het hen ernst is met deze dingen, dan gelooft Mozes hen. En dan geeft Mozes hen permissie om in dat veroverde gebied nu al een aantal huizen te bouwen en allerlei maatregelen te nemen, zodat daar hun vrouwen en kinderen kunnen achterblijven. Maar hij houdt ze er wel aan. Hij zegt, dit hebben jullie nou beloofd. Afspraak is afspraak. En als u dat niet zou doen, u leest het maar eens na in Numeri 32. Als u dat niet zou doen, dan zegt Mozes er nog eens heel nadrukkelijk bij, zo zult ge uw zonden gewaar worden als zij u zal vinden. Een ernstige waarschuwing dus dat zij niet zomaar lichtvaardig die belofte moeten geven, maar dat zij hun woord ook moeten nakomen. Dat ze betrouwbaar moeten blijken. Nu is het zover, Mozes is er niet meer, Jozua is zijn opvolger. Nu is het zover dat Israël bezit zal gaan nemen van het land der belofte. En nu komt het er dus voor die 2,5 stam op aan dat ze hun woord zullen gaan waarmaken. En daartoe zoekt Jozua nu contact met de vertegenwoordigers van die Rubenieten en die anderen. En in dat gesprek wat ze hebben, herinnert Jozua hen aan die afspraken die gemaakt zijn. Zult u zich daar nu nog aan houden? Zo is eigenlijk zijn vraag. Of zou het misschien ook denkbaar zijn dat die Rubenieten en die Manassieten en die Gadieten, nu ze eenmaal toch hun eigen gebied hebben, de weg van de minste weerstand gaan kiezen. En dat ze teruggaan en dat ze fijn daar gaan wonen en dat ze de strijd aan hun broeders zouden overlaten. Is het misschien mogelijk dat ze zeggen, ja Jozua, dat hebben wij nou wel beloofd. Maar we hebben dat aan Mozes beloofd. En Mozes is er niet meer. En daarmee zijn we eigenlijk ontslagen van onze belofte. Het was een afspraak tussen ons en Mozes. En u bent Mozes wel opgevolgd, maar wat hebben we eigenlijk met u te maken? U zegt, nee, zo zullen ze toch niet redeneren. Nou, waarom niet? Was het hart van die mensen minder arglistig dan het hart van andere mensen? En zoekt de mens niet altijd, of altijd, bijna altijd, uitvluchten? Worden er niet allerlei redeneringen bedacht, hoe krom ze ook lijken, hoe krom ze ook echt zijn? Allerlei redeneringen bedacht om net even onder onze verantwoordelijkheid uit te komen. Ja, we hebben dat wel beloofd, maar we hebben dat zo niet bedoeld. En dat is al zo lang geleden. Er zijn al allerlei dingen tussendoor gekomen. En we kunnen het eigenlijk toch zo niet meer waarmaken als dat we het toen gedacht hebben. En toen hebben we ook allerlei aspecten niet in overweging genomen. Zou het zo vreemd zijn als mensen, kinderen van Adam met een verdorven en een arglistig hart, zo zouden geredeneerd hebben en daarmee tegelijkertijd het gezag van Jozua hebben ondermijnd? U denkt toch niet al te positief over de gesteldheid van het mensenhart? Als we ervan beleiden dat dat tot alle boosheid geneigd is en onbekwaam is tot enig goed. En de praktijk wijst er toch ook op. U ziet het om u heen, woorden, afspraken, ze worden net zo makkelijk weer verbroken. Beloften, ze worden net zo makkelijk niet nagekomen. Als u uw eigen leven kent, dan kunt u hier en daar en op verschillende plaatsen, misschien wel op heel wat plaatsen, ook van dat soort dingen aanwijzen. Of schat ik u nou te laag in? Is dat de werkelijkheid niet? Dat we menigmaal, laat ik het woord dan maar noemen, onbetrouwbaar blijken te zijn. Onwaarachtig. Nou, die mogelijkheid moet u dan ook maar in rekening brengen als het gaat over die stam van Ruben en die andere halve stam. En dus is het best begrijpelijk dat Jozua ze nog eens een keer bij zich roept. En dat hij zegt, hoe staat het er nou mee? Kunnen we nog op elkaar aan? Staat er nog die afspraak? Komen jullie hem nog na? Het is wel eens nuttig om aan afspraken herinnerd te worden. Het is wel eens nuttig om als man en vrouw ook herinnerd te worden aan de afspraken die je deed, die je maakte voor Gods aangezicht op het moment waarop je trouwde. Voor de burgerlijke stand of in de kerk. Het is ook wel eens nuttig om herinnerd te worden aan de afspraken die we gemaakt hebben toen we voor in de kerk stonden en belijdenis aflegden. Kom je het nog na? Leef je er nog naar? Het is wel eens nuttig om herinnerd te worden aan de afspraken die je als ouders gemaakt hebt toen je je kind liet dopen. Leef je er nou ook naar? Is dat nou nog een heilige afspraak voor Gods aangezicht gemaakt? En zo zijn er wel meer dingen waar we misschien wel eens aan herinnerd moeten worden. En dan kon het ook wel eens wezen. Nee, het kon niet zo wel eens een keer wezen. Het zal zo wezen. Dat als je dan eerlijk kijkt naar wat er van gekomen is, dat je dan toch ook beschaamd je hoofd moet buigen en zeggen, Heere, beloven en doen zijn in mijn leven wel vaak twee dingen geweest. En ze liggen niet altijd in elkaars verlengde. Zonde van nalatigheid, zijn die er ook niet veel geweest? Maar het antwoord van die 2,5 stam mag Jozua geruststellen. Het is een bemoedigend antwoord. Ze zeggen heel nadrukkelijk dat ze niet van plan zijn in enig opzicht af te wijken van wat ze toen aan Mozes hebben beloofd. Jozua hoeft niet bang te wezen dat zij als woordbrekers te kennen, te openbaar zullen komen. Integendeel, zonder aarzelen en zonder bedenkingen geven ze te kennen dat het nog altijd hun vaste voornemen is om met hun broeders, zelfs vooropgaande, op te trekken en het land te gaan veroveren. Ze stellen zich restloos en zonder enige reserve onder de bevelen van Jozua. En ze maken geen enkel onderscheid tussen Mozes en tussen Jozua. Zoals ze naar Mozes gehoord hebben, zo zullen ze, zo beloven ze plechtig naar Jozua horen. En wat ze aan Mozes beloofd hebben, dat geldt nog alsof het ook aan Jozua beloofd is. Het is eigenlijk aan God beloofd. En dat ze dat toen en daar niet alleen maar in woorden hebben betuigd, maar dat ze het daarna ook in daden hebben omgezet. En dat ze tot het einde toe hebben meegeholpen aan de verovering van het land Kanaan. Dat wordt ons duidelijk in de rest van dit boek Jozua. En als we dan bijna aan het eind van het boek gekomen zijn in hoofdstuk 22, dan lezen we dat ze na alles veroverd te hebben terugkeren naar het over Jordaanse. Dan pas. En dat ze niet eerder ontweken zijn aan de strijd en dat ze niet eerder hun broeders alleen gelaten hebben. Ze hebben meegestreden tot aan het einde toe en pas daarna gaan ze in hun eigen stamgebied wonen. Wel, in het antwoord dat deze mensen van de 2,5 stam aan Jozua gegeven hebben, liggen een aantal dingen die onze aandacht vanmorgen wel waard zijn, gemeente. Daar lezen we allereerst een les in die te maken heeft met wat ik zou willen noemen de gemeenschap der heiligen. Ze hoorden bij elkaar, 12 stammen. En Mozes voorzag de mogelijkheid dat er een splitsing zou komen. Een scheuring, een breuk. En dat de ene stam zou gaan leven uit het beginsel waaruit Kaïn ook leefde, ben ik mijns broeders hoeder. Nou, dat mag natuurlijk niet in een volk dat door de Heere tot een eenheid gemaakt is. In een volk dat eigenlijk bedoeld is als een leefgemeenschap. Als het volk dat de Heere zich tot een eigendom geschikt heeft. Een volk dat door de Heere verlost is uit Egypte, dat door de Heere geleid is door de woestijn, dat door de Heere zal worden binnengebracht in het land Kanaan. Het volk Israël is immers het volk des Heeren. En daar wil de Heere zich niet alleen aan verbinden, maar hij wil die die leden van dat volk ook aan elkaar verbinden. En al bestaat dat volk dan uit verschillende stammen, met hun verschillende geaardheid en met hun verschillend gebied straks ook, en met hun verschillende geschiedenis, ze horen toch bij elkaar. En ze moeten zich dat ook goed realiseren. En dat er geen breuk mag komen tussen de stammen aan deze en de stammen aan de andere kant van de Jordaan. Mozes heeft dus in de bezwaren die hij opnoemde toen die Manassieten en Gadieten en Rubenieten tot hem kwamen met dat verzoek, heeft hij al gewaarschuwd voor het gevaar van scheuring. Het gevaar ook van vervreemding van God en van zijn dienst. Mozes heeft gezegd, wat God bijeengebracht heeft, dat moeten wij bij elkaar houden. Wat God bijeengebracht heeft, dat heeft ook de roeping om elkaar ten dienste te staan, elkaar te helpen, gaven en krachten aan elkaar ten nutte en ten dienste te stellen. Alles voor elkaar over te hebben. Jullie, zo zegt hij, mogen die anderen niet aan hun lot overlaten. Nou, als je die werkelijkheid zoals we die in dit gedeelte van Gods woord tegenkomen ook naar de situatie van vandaag overbrengt, dan is het denk ik mogelijk om aan de hand van deze gegevens te zeggen dat het heel erg is als kerken gaan scheuren. En als er twist en tweedracht komt onder de belijders van de naam des Heren. Is dat alles wat je daarvan zeggen kan? Nee. Ik stem toe. Ik stem direct toe dat er oorzaken kunnen zijn dat we van elkaar afscheid moeten nemen. Als de waarheid aangetast wordt. En als de vrede eigenlijk alleen maar een valse vrede gebleven is. Kerkelijke verdeeldheid kan als schrijnend ervaren worden. En ik geloof ook, gemeente, dat dat zo ervaren moet worden. Maar er kan ook wel eens, en dat is een stuk van de gebrokenheid van het menselijke leven en van het kerkelijke leven ook, er kan ook wel eens noodzaak zijn om uit elkaar te gaan. Niet om wissewasjes, niet om allerlei persoonlijk zeer, niet om allerlei eergevoelens, maar uiteindelijk als het gaat om de waarachtigheid van Gods woord en de waarheid van het evangelie. Maar afgedacht nog van dat aspect, lezen wij in dit schriftgedeelte eigenlijk ook niet een aantal aanwijzingen, en ik heb er zojuist al min of meer op gedoeld, lezen wij in dit schriftgedeelte ook niet een aantal aanwijzingen ten aanzien van wat we gewoonlijk de gemeenschap der heiligen noemen? Degene die nou waarachtig de Heere kennen en die waarlijk uit de genade van de Heere hebben mogen leren leven, kunnen die levend uit dezelfde genade, buigend onder hetzelfde woord, kennend dezelfde weg tot ons genade, tot Gods genadetroon, kunnen die mensen nou met een goed geweten in oneenigheid met elkaar leven? Kunnen die met een goed geweten elkaar verbijten en vereten, woorden die de Bijbel gebruikt? Kunnen die het goed praten dat dat lichaam van Christus, waar ze toch allemaal toe behoren, gescheurd en verdeeld is? Is dat te verantwoorden? Als de geestelijke verbondenheid niet functioneert, als de hand tot de voet zegt, ik heb u niet nodig, blijf jij maar daar. En als een ander lichaamsdeel toch weer een ander lichaamsdeel zegt, en ik heb jou niet nodig. En als er afgunst is en bitterheid, en als altijd weer oud zeer wordt opgehaald, is dat te verdedigen, te verantwoorden, al behoor je dan tot verschillende kerkverbanden. En al leef je dan in een verschillend klimaat, kerkelijk klimaat, is het dan toch te verantwoorden dat er maar op elkaar neergezien en op elkaar afgegeven wordt? Staan er in het woord van God dan niet die, staat er in het woord van God dan te vergeefs allerlei aansporingen om de eenheid te betrachten, de enigheid des geestes in de band des vredes? Dat beeld van het lichaam waar ik zojuist al over sprak, is dat dan tevergeefs door de Heere gebruikt als het beeld waarmee hij wil aangeven hoe hij zijn volk, zijn verkoren volk, zijn volk dat hij zalig maakt, ziet? Zegt de Heere dan tevergeefs dat als één lid van dat lichaam lijdt, dan al die leden meelijden? Zegt de Heere dan tevergeefs, weent met de wenenden en wees blijde met de blijden? En wat zegt onze catechismus daarvan? Zondag 21, vraag en antwoord 55, waar met name op dat geloofsartikel van de gemeenschap der heiligen wordt ingegaan, dat de gelovigen allen en een iegelijk schuldig zijn hun gaven en hun krachten tot nut en tot zaligheid van de andere lidmaten aan te wenden. Zei de Heere Jezus niet in de kring van zijn discipelen. En dat is toch eigenlijk ook wat Mozes tegen die 2,5 stam zegt. Dat ze de broederlijke liefde moeten laten blijven. Dat ze elkaar zullen lief hebben. En dat ze dan ook Gods zegen mogen verwachten. Als broeders van hetzelfde huis ook samen wonen. En daarbij de ander dan ook nog maar uitnemender achter dan onszelf. Dat is extra moeilijk, maar het staat er wel. Gemeente, hoe staat het nou met deze dingen? Hoe staat het met deze dingen ook onder ons als gemeente? Of is er toch vaak dat leven uit dat beginsel van het, wat heb ik met die broeder, wat heb ik met die ander te maken? Komt het nooit voor en nergens oneenigheid en het ons onttrekken aan onze verantwoordelijkheid? Zou het komen dat de verbinding met de hemel vaak zo geblokkeerd is en de gemeenschap met God zo weinig beoefend wordt? Dicht bij God is ook dicht bij elkaar. Diep buigen voor God voorkomt dat we op een ander kunnen neerzien. Als je zelf zo diep buigt, dan kun je nooit meer op een ander neerzien, begrijpt u? En daarom laten wij deze les leren. Dit onderwijs dat de Heere via deze oud-testamentische geschiedenis geeft. Het woord van Mozes, het woord van Jozua tot die 2,5 stam. En dan ook de bereidheid zoals die blijkt uit het antwoord van die 2,5 stam. Wat we beloofd hebben, zullen we doen. We weten ons verbonden aan de rest. We horen erbij. Wij zijn been van hun been en vlees van hun vlees. En onze krachten en onze gaven zullen we ten nutte stellen aan de andere lidmaten. Het tweede wat ons hier in dit schriftgedeelte wordt voorgehouden, dat heeft te maken met de waarachtigheid van Gods beloften. U zegt, waar staat dat dan? Ja, dat lees ik uit het feit dat die Rubenieten en die anderen bereid zijn om te gaan waar Jozua hen zal zenden. Ze beloven dat ze mee zullen strijden met de verovering van Kanaan. De verovering van Kanaan? Zullen ze meestrijden om dat gebied te veroveren? Dat geweldige land met die sterke verdedigers, met die burchten die oneenbaar zijn. Geloven ze dat ze dat kunnen? Geloven ze dat werk niet te vergeefs is? In de woestijn geloofden ze het niet. Toen de verspieders terugkwamen met dat rapport, dat meerderheidsrapport dat vertelde dat het wel een prachtig land was, maar dat het toch onmogelijk was dat ze dat ooit in hun bezit zouden krijgen. Toen hebben eigenlijk alle Israëlieten op een paar na gedacht, nou, dan moeten we er ook maar niet aan beginnen. Toen waren die Rubenieten echt niet zo overtuigd van, oh, dat is, als God het ons geeft, dan zal het ons ten deel vallen. En die mensen uit Gad, die dachten ook niet zo. Nee, toen hebben ze gezegd tegen Mozes, laten we teruggaan naar Egypte. Laten we de moeite alsjeblieft sparen. Wat hebben we eraan? Wat hebben onze kinderen eraan? Laten we teruggaan, dan weten we tenminste wat we hebben. Het was niet alles in Egypte, zeker niet, maar toch beter dan die onbekende en onzekere toekomst van een land te moeten gaan veroveren waarvan we bij voorbaat al weten dat het mislukken zal. En ze hebben pogingen gedaan om terug te keren. Ze hebben zich in revolutie van Mozes afgekeerd. Ze hebben een hoofd, zo staat er, opgeworpen en ze zijn teruggekeerd. Ja, dat heeft God verhinderd. Maar als het aan hen gelegen had, dan waren ze teruggegaan. En waarom? Ten diepste omdat ze de belofte van God niet geloofden. Omdat ze het woord van de Heere in twijfel trokken. Zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief ook. Waarom zijn ze allemaal in de woestijn gestorven, degene die 20 jaar en ouder waren toen ze uit Egypte trokken? Waarom zijn ze omgekomen? Waarom zijn ze niet in het land Kanaan gekomen? Omdat het woord dat tot hen gesproken is niet gemengd was met het geloof. Geen geloof in wat God zegt. Gods woord in twijfel trekken. Gods belofte als waardeloze vodjes papier beschouwen, die je verkreukelt en weggooit. En nu zeggen ze tegen Jozua, maar we gaan mee. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen we gaan. En alles wat u ons op zult dragen, zullen we doen. Hoe kunnen ze het nou wel beloven en straks ook doen? Is hun hele visie op de waarachtigheid van de beloften dan veranderd? Ja, nu geloven ze het wel. Het is een hele weg geweest voor Israël om dat te geloven. Hele weg, een lange weg, een woestijnreis met allerlei beproevingen en met allerlei tegenheden en met allerlei ellenden. En er is een heel groot deel van dat volk omgekomen in de woestijn. Maar zo hebben ze het dan toch geleerd om de belofte Gods voor waar te houden. En te geloven dat God de waarmaker van zijn woord is. Dat is het mooie van wat die Rubenieten en die anderen tegen Jozua zeggen. Daar, al zeggen ze het er nou niet zo bij en al zeggen ze nou niet, Jozua, nou geloven we. Maar het blijkt uit wat ze zeggen en het blijkt uit wat ze gaan doen dat er geloof gewekt is. En dat heeft God gedaan, wie anders? Die eerste reactie, laten we teruggaan naar Egypte, dat is mensenwerk. Dat is een menselijke reactie, een heel begrijpelijke reactie ook nog. Want geloven, dat is de dingen zien die je niet zien kunt. En de dingen vasthouden die je niet vast kunt houden. Die je niet grijpen kunt. Geloven is zo'n wonderlijk werk. Geloven is met je ogen dicht toch vooruit gaan. Geloven is vertrouwen op iets wat alleen maar gezegd wordt. Dan moet je wel in degene die het zegt een groot vertrouwen hebben. En dan moet je diegene die het zegt ook wel kennen. Want anders trek je toch in twijfel. We kunnen toch in onze maatschappij, in onze samenleving niet zomaar op het woord van iedereen afgaan en zeggen, ik geloof het, want die en die zegt het. Dan moet het toch wel een betrouwbare persoon zijn. Kinderen kunnen dat zeggen als het gaat over hun vader en moeder. Ja, mijn vader heeft het zelf gezegd. En mijn moeder heeft het zelf beloofd. Want die vader en die moeder, die hebben dat krediet bij dat kind. En dat kind kan er op aan. Dat is gebleken al meer dan eens. Maar voor de rest zul je toch wel eerst bewijzen moeten hebben dat iemand betrouwbaar is. En nu hebben ze kennelijk die bewijzen gekregen daar in die 2,5 stam. God zegt het en hij meent het. Hij is betrouwbaar en op zijn woord zullen we gaan. Staat dat nou voor ons ook vast, gemeente? Als u Gods woord neemt En als u daar allerlei dingen in leest, met name ook de beloften die de Heere geeft. Gelooft u dat dan? Alles wat de Heere zegt, beloften, net zo goed ook bedreigingen. Geloven we dat? Zijn we net zover als die 2,5 stam die daar inderdaad voor buigen? En die tegen Jozua zeggen, omdat Gods woord waar is, daarom zullen we gaan. En geloven we ook dat dat land van ons is, zoals de Heer al tegen Jozua gezegd heeft. Elke plaats waar uw voet zal treden zal, heb ik u gegeven in de belofte. Zo waarachtig. Gemeente, het is nodig om dat te geloven, om werkelijk te kunnen bidden. En om werkelijk te kunnen gaan. En om werkelijk te kunnen gehoorzamen. En om waarlijk de Heere te kunnen dienen. Geloven dat wat God zegt waar is. Je ontkomt niet aan die bedreigingen. De Heere zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. En dat is waar. Dat is zijn woord. Geloven we dat? De Heere zegt, die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En dat is waar. Want hij zegt het. Geloven we dat? Geloven we dat de Heere het meent? Dat hij waarachtig, dat hij betrouwbaar is. Dat hij al ons vertrouwen waard is. En kennen we zo op die gronden de worsteling met God, Heere, geef. Dat we dat woord van u ook in de vervulling mogen zien. Dat het blijken zal in ons leven dat wat u gezegd heeft waar is. Klopt. En u zal opengedaan worden. Hij zegt het toch, zoekt en gij zult vinden. Hij zegt het toch. Zijn we zo werkzaam met die belofte, met dat woord dat onfeilbaar is. En dan nog een derde les. En die heeft te maken met de erkenning, onze erkenning van de Heere Jezus. U zegt, waar staat dat dan? Nou, Jozua, dat hebben we al eens eerder tegen elkaar gezegd, toen het over die voorgeschiedenis ging, over de tijd van Jozua's voorbereiding, toen hij nog de dienstknecht van Mozes was, toen heeft Mozes de naam van Jozua een keer veranderd. Hosea heette hij. En toen heeft Mozes daar Jozua van gemaakt. Dat was bij die geschiedenis toen Jozua als een van de 12 verspieders ook uitgezonden was om het land Kanaan te verkennen. En toen heeft met bepaalde bedoelingen, ik ga daar nu verder niet op in, toen heeft Mozes met hele duidelijke bedoelingen die naam van Hosea veranderd in Jozua. En daarmee heeft deze Jozua dezelfde naam gekregen als de naam die later aan de Heere Jezus gegeven wordt. Jozua is dan de Hebreeuwse vorm en Jezus is de Griekse vorm, maar het is precies dezelfde naam. De Heere verlost. Daarom mogen wij in deze Jozua, en ook om andere redenen, maar zeker ook vanwege die naam, mogen wij in deze Jozua ook wel een voorafschaduwing van de Heere Jezus zien. Nu, kijkt u nog even naar die geschiedenis zoals we die vanmorgen voor ons hebben. Die 2,5 stam spreken onomwonden uit dat ze Jozua als leider van Israël in de plaats van Mozes erkennen. En dat ze zich gewillig onder zijn bevelen stellen. Ze zullen gaan, ze zullen doen wat Jozua hen opdraagt. Ze zullen gaan waar Jozua hen zendt. En ze zullen horen naar alles wat Jozua zegt. Die drie dingen. Ze zullen doen wat hij hen opdraagt. En ze zullen gaan waar hij hen zendt. En ze zullen horen naar alles wat hij hen zegt. Nou, dat is in feite alles. Dat heeft met hun oren te maken. Dat heeft met hun benen te maken. Dat heeft met heel hun bestaan te maken. Lichaam, ziel en geest stellen ze helemaal aan Jozua ter beschikking. En restloos, zonder enige reserve, zonder enige restrictie te maken. Al wat gij ons gebiedt, overal waar gij ons zenden zult. Alles en overal. En ze zeggen er ook nog bij aan het slot van dit hoofdstuk wat de consequentie zal zijn als er uit hun midden iemand zal zijn die zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt en die ongehoorzaam en ontrouw zal blijken te zijn. Ze vatten dat heel ernstig op. Alle man die uw mond wederspannig zal wezen en uw woorden niet zal horen in alles wat gij hem gebieden zult, die zal gedood worden. Dus die consequentie trekken ze zelf. U ziet dus dat ze Jozua erkennen als leidsman. Dat ze erkennen dat Jozua als opvolger van Mozes het nu namens de Heere over hen te zeggen heeft. En dat het hun dure plicht is om Jozua in alles te gehoorzamen en te gaan overal waar hij heen gaat. Nou, dat is voor Jozua een rijke bemoediging geweest. Ik begon de preek met te zeggen, hij staat er dan voor nu om dat nu werkelijk uit te voeren. De Heere heeft de belofte gegeven, de Heere heeft hem opdracht te geven en dan moet Jozua het gaan doen. En voordat hij wat gaat doen, krijgt hij nog eens een keer die extra bemoediging van Gods wegen in de gewilligheid die uit de belofte van die 2,5 stam spreekt. Hij heeft niet van meet af te maken met een volk dat verdeeld is. Hij heeft niet te maken met een volk dat bestaat uit stammen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Hij moet niet beginnen met een volk waarvan een deel hem herkent en een ander deel hem helemaal niet herkent. Met een volk waarin de broederband ontbreekt. Nee, het is zoals het moet zijn en dat is een geweldige bemoediging voor deze Jozua geweest. Daar mag hij Gods hand in zien die hem roept, die hem bekwaamt, maar die hem ook bemoedigt. Dat is Gods werk. Dat is Gods werk geweest bij die 2,5 stam. En dat is Gods werk geweest die Jozua niet alleen maar roept tot een bepaalde taak, maar hem ook bekwaam maakt en gelegenheid geeft om die taak te vervullen. Het is Gods werk als harten geneigd worden om te erkennen dat Jozua de leidsman is. Nou, en nou die twee gecombineerd. En dan ben ik waar ik zo pas wilde zijn. En dan hoop ik dat u het ook ziet dat wij in deze geschiedenis onderwijs krijgen ten aanzien van de erkenning van de Heer Jezus. Jozua die een voorafschaduwing van Jezus was. Jezus die ook door God is aangesteld. En die door God is aangewezen. En die van God een volk heeft gekregen. En die nu verwachten mag dat hij door dat volk ook erkend wordt. En dat er een volk is dat zich onder zijn scepter gewillig buigt. Dat er een volk is dat zijn gezag aanvaardt. En dat hem, en dat is dan een verschil tussen hem en Jozua, dat hem ook als koning erkent. En mijn vraag, Gods vraag aan een ieder van ons is, hebben wij dat nu in ons leven al mogen doen? De Heere Jezus erkennen als de door God gegeven koning. Die natuurlijk ons moet verlossen, maar daar spreekt het woord vanmorgen niet zo duidelijk over. Zeker is dat een zeer wezenlijk en heel belangrijk element als het gaat om de Heer Jezus Christus, de verlosser, de zaligmaker die zijn leven geeft om zijn volk vrij te kopen, die zijn bloed geeft om de schuld van zijn volk af te wassen. En zo moeten we hem leren kennen, gemeente, als die priester die tegelijk het offer is, als die zaligmaker die zich tot in de dood heeft willen vernederen, zo moeten we hem leren kennen tot afwassing van onze zonden. Maar afgedacht nog daarvan, het accent van morgen ligt enigszins anders. Hij is niet alleen de zaligmaker die zijn leven gaf. Er is ook de koning die zijn wetten stelt. Hij is ook de koning die in ons hart, in ons leven wil regeren. Die op de troon wil zitten. Behoren wij nu tot dat volk waarvan de 72ste psalm zegt, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Hebben wij nou net al zoiets als gedaan, is net zoiets gedaan als die stammen die Jozua als leidsman erkenden. En hebben wij door genade die keuze al mogen doen om deze leidsman, deze voleinder des geloofs, deze koning, deze zaligmaker, deze zoon van God te erkennen, om niemand anders te dienen dan hem en niemand anders te vrezen dan hem? Hoe staat het met zijn woord in ons leven en met het gezag van zijn woord en met de gehoorzaamheid aan zijn woord? Hebben we eerbied voor dat woord, voor zijn wil, voor zijn rechten? Leerden we er ons al naar schikken? Hij gedoogt de zonde niet in ons leven, deze heilige koning. En hij roept zijn volk ook op om tegen de zonde te strijden. Zijn we daartoe gewillig? Hij roept zondaren op om te breken met de weg der zonde en met de ongerechtigheid in hun leven. En hem alleen te vrezen, zijn we daartoe gewillig gemaakt? Luister nog eens even naar wat die stammen tegen Jozua zeggen. Moet u zeggen, ja, dat is nou ook de keus van mijn hart als het gaat over mijn verhouding tegenover die koning. Al wat gij ons geboden hebt, zullen wij doen. En alom waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan. Dat houdt nogal wat in. U zegt, maar dat kan een mens toch niet beloven aan de Heere. Het zijn erg listige hart waar we het vanmorgen toch ook even over gehad hebben. Kun je dat toch zomaar niet beloven aan de Heere? En je kunt het wel beloven, maar belofte maakt schuld en ik kan die belofte nooit nakomen. Want zolang ik in dit leven ben, zal ik toch altijd tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed zijn. En dat zeg ik echt niet als een uitvlucht, maar dat is toch de werkelijkheid. Dat heb ik in mijn leven ook als de werkelijkheid, de pijnlijke, de schrijnende werkelijkheid meer dan eens ondervonden. Dan kan een mens het toch zomaar niet beloven. Dan grijpt hij toch wel erg hoog, gemeente, en toch verwacht de Heer het van zijn volk. Toch is het de dure plicht die ieder mens met zich meedraagt. En zeker die mensen die onder het evangelie van zijn genade leven. Ik heb al eens eerder in een van de eerdere preken over Jozua gezegd dat het hele volk Jozua kreeg. Of ze hem nou wilden erkennen of niet. Hij was voor hen allemaal. God gaf hem aan iedereen. Zoals hij Mozes aan heel het volk gegeven heeft. En Mozes als leidsman, en we weten daar in het woord van God geen enkel bewijs voor te vinden. Mozes heeft nooit tegen iemand van het volk van Israël gezegd, als ze om raad bij hem kwamen, om advies kwamen vragen, ga jij maar weg. Ze waren allemaal welkom, want hij was er voor iedereen. En Jozua is er voor iedereen, in heel het volk. Gemeente, de Heer Jezus is door God geschonken en aangeboden aan ons allemaal. Maken we nou gebruik van hem? Nee. Nee, van nature niemand. Waarom niet? Omdat we zijn noodzakelijkheid niet zien. Omdat we zijn schoonheid niet zien. Omdat we zijn begeerenswaardigheid niet zien. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. Dat is de mens van nature, ook een kerkmens. En als nou Gods genade gaat inwinnen. En als de Heer nou je armoede en je gebrek laat zien. En als de Heer je nou vertelt door zijn werking van de Heilige Geest. Dat er geen baat is, tenzij we die koning leren erkennen. En die zalig maken leren nodig krijgen. Als de Heer je er nou voor in gaat winnen. Dan mag de Heer het ook wel vragen. En verwachten dat we hem erkennen met heel ons hart. En met heel onze ziel. En met al onze krachten. En dat het toch de keus is. En blijft. En steeds meer wordt, Heere. Al wat gij ons geboden hebt, zullen we doen. En alom waar gij ons zenden zult, zullen we gaan. En je hoeft dat niet te beloven in zelfvertrouwen. Je hoeft dat niet te beloven steunend op je eigen goede wil. Een mens kan dat eigenlijk alleen maar zeggen als die het biddend zegt. Gun door het geloof in Christus. Krachten om die te doen uit dankbaarheid. Kwamen we zo al op de knieën? En werd het zo al ons hartelijk bedoelen om de Heere te vrezen, het allerhoogste en het eeuwig goed? En weet u wat er gebeurt met hen die dat niet doen? Die onder het welmenende aanbod van genade toch zichzelf blijven. Weet u wat er gebeurt met hen die het woord van God ongehoorzaam zijn? Die 2,5 stammen zeggen tegen Jozua, en als er één uit ons midden is die dat niet zal doen en die ongehoorzaam zal zijn, die zal worden uitgeroeid. En als het gaat over de Heer Jezus en over het niet horen naar hem, en het niet buigen voor hem. Dan staat daar geschreven in de handelingen der apostelen. Wanneer Mozes tot uw vaderen gezegd. Want Mozes heeft tot uw vaderen gezegd. De Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broeders gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. God laat zijn evangelie niet vrijblijvend aanbieden. Je kunt er niet mee omgaan van, nou ja, take it or leave it. Je moet het zelf maar weten. Als de Heere zo grote genade en goede tierenheid gaat openbaren aan gevallen zondaren, aan mensen die verdiend hebben om zonder meer, zonder pardon ook, onder het oordeel Gods te moeten wegzinken, als de Heere zulke toch nog een weg der ontkoming voorhoudt, en als hij zijn zaligmaker, de zaligmaker van zondaren voorstelt, en Christus laat prediken die er zo'n diepe, zware bloedweg voor heeft willen gaan, dan kunnen wij toch niet zeggen, nou, we zien nog wel. Dan houdt de Heere ons aan zijn woord. En elke ziel die deze profeet ongehoorzaam is geweest, zal worden uitgeroeid. Nu kunt u nog voor hem vallen. Nu kunt u nog op de knieën komen. Nu kunt u hem nog aanroepen en om ontferming smeken. Nu kan het nog. Nu is hij er nog. En nu klopt hij nog. Kus. dan de Zoon. Amen. Psalm 2, 6e vers. Barmhartige, genadige God, wij willen u erkennen als de gever van uw heilig woord en waarvan we gehoord hebben dat het een betrouwbaar woord is, Heere, door en door. Het is ook bewezen een betrouwbaar woord te zijn. Geef ons nu ook waarachtig geloof in de betrouwbaarheid, omdat we ervoor buigen en omdat wij die meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus, in wie gij het bewezen hebt dat gij werkelijk zondaren verlost, mogen erkennen, voor hem buigen, hem gehoorzamen. En dat dat de keus van ons hart zal zijn en steeds meer worden, om het nou in oprechtheid ook tot hem te zeggen. Al wat gij ons zeggen zult, zullen we doen. En overal waar gij ons zenden zult, zullen we gaan. Om zo in hem het heil, het hoogst geluk te mogen beschouwen. En Sions vorst te erkennen als onze Heere. Dat is een gelukzalig volk, Heere. En dat is ook uw eigen woord, dat gij zulke zalig spreekt. We bidden van u, geef dat de vrucht van de prediking van uw woord deze mag zijn. En wees nu verder met ons, breng ons ook vanavond weer samen. En laat uw geest ons leiden in al de waarheid, om Jezus wil. Amen. Psalm 20, vers 3 en 4, dan zal het gejuich ten hemel dringen. En het vierde vers. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.